En het gedeelte dat we in 1 Korinthe 15 gaan lezen, dat is vanaf vers 50. 1 Korinthe 15 vanaf vers 50 tot en met 58. En dat is het laatste vers van dit gedeelte. Vers 50. Dit spreek ik evenwel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Alle zullen wij niet ontslapen, maar alle zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en het sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is: de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, ten alle tijden overvloedig in het werk des Heeren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heeren. De 1 Korinthe 15 is natuurlijk het beroemde hoofdstuk wat gaat over de opstanding. En we zijn toegekomen hier aan het laatste gedeelte, vanaf vers 50 tot 58. Dat Paulus dit hoofdstuk schreef, het opstandingshoofdstuk, 1 Korinthe 15, was natuurlijk noodzakelijk, omdat de Korintiërs, sommige van de Korintiërs, niet geloofden dat er een opstanding der doden was. Dat lees je ook in vers 12 van 1 Korinthe 15. En laten we maar even kijken voordat we dat gedeelte daar echt gaan induiken vanaf vers 50, dat we even het complete verband zien waarin het geschreven is. Nou, het was omdat sommige van de Korintiërs niet geloofden dat er een opstanding van der doden plaats zou hebben. En dat lees je in vers 12. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Ja, hoe kwamen ze daar nou toe? Ja, sommige onder de Korintiërs kwamen daartoe omdat zij eigenlijk de Griekse filosofie volgden. Zoals Plato, Aristoteles en nog veel meer Griekse filosofen, die allemaal leerden dat de mens een onsterfelijke ziel bezat en dat bij het sterven het lichaam wel vervalt en wel sterft, maar de mens zelf niet. En deze heidense gedachte, die is ook in onze dagen wijd verspreid. En als je wie dan ook om je in je omgeving aanspreekt, ook de ongelovigen, dan zijn veel mensen van mening dat als je komt overlijden, dat dan wel je lichaam sterft, maar dat de ziel onsterfelijk is en dat die voortleeft in een dodenrijk of ergens waar het heel mooi is, een paradijs. Noem maar op. Daarom waren ze die gedachte toegedaan, deze Korintiërs, dat er helemaal geen opstanding der doden plaats zou hebben, want ze vonden het onwerkelijk voor te stellen als mensen ontlichaamd. Hè? Het lichaam werd ook gezien, zoals leerde Plato, zijn uitspraak was: het lichaam is de kerker van de ziel. En als je uit die kerker uiteindelijk was verlost, dan konden ze niet voorstellen dat je dan weer een soort nieuwe kerker zou krijgen, weer een lichaam zou krijgen en dat er dus een opstanding zou moeten plaatsvinden der doden. Paulus laat in dit hoofdstuk zien dat er wel degelijk een opstanding der doden is. En daartoe verdeelt hij zijn argumentatie in het hoofdstuk eigenlijk in drie delen. De eerste 11 verzen, daarin laat hij zien dat er een historische opstanding is geweest van Christus en hij levert daarvoor het historische bewijs in 11 verzen, wat ook de Korintiërs gewoon konden controleren door met die mensen die je allemaal opsomt om daar gewoon, die nog leefde vaak, om ermee in gesprek te gaan en te checken of wat Paulus hier dan over deze mensen zei, dat ze de Heer Jezus hadden ontmoet nadat hij was opgestaan, konden ze dat controleren en eens nagaan of alles wat Paulus hier als bewijsvoering aandraagt, dat het klopt. Na die 11 verzen gaat hij ook in op wat de consequenties zouden zijn als er geen opstanding der doden zou plaats hebben. Dan vind je in de verzen 12 tot en met 19 alle consequenties heel snel door hem opgesomd. En je kan dan letten op al die dans die er staan. Als er geen opstanding der doden plaats zal vinden, dan en nog eens dan. Al die verzen vind je die dan in terug. Dat zijn al die consequenties. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, als er geen opstanding der doden zal plaatsvinden, dan is Christus ook niet opgewekt. Dan is ons geloof volkomen uit de lucht gegrepen, volkomen zinloos. Onze samenkomsten zijn volkomen zinloos. We zijn eigenlijk de beklagenswaardigste dan van alle mensen, want we maken ons blij met een lege dop. We geloven in iets wat helemaal niet zal plaatsvinden enzovoort. En dan kan je net zo goed zeggen, laten we de samenkomsten maar afzeggen en laten we de gemeente maar opheffen die we met elkaar volgen. Maar dan laat Paulus ook zien in vers 20, die uitroep die hij doet, die triomfkreet die hij doet in vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. En hij laat dan zien, Christus is opgestaan. En dat Christus is opgestaan, dat geeft de garantie dat ook alle die ontslapen zijn, zullen opstaan. Hij is de eersteling van hen. En dat hij de eersteling is, houdt in dat velen hem zullen volgen. En dat alle mensen uiteindelijk, maar in bijzonder deze Corinthische gelovigen die ontslapen zijn, zullen opstaan. En dan gaat hij specifiek voor de Corinthiërs in de verse daarna specifiek in op de opstanding van deze ontslapen Corinthiërs, wanneer en hoe dat allemaal plaats zal vinden. Hij gaat niet alle opstandingen behandelen, die er allemaal van verschillende geloofsgroepen en mensen zullen plaatsvinden. Nee, hij gaat specifiek dan in op de opstanding van de ontslapen Corinthiërs. En hij laat dan zien dat ieder in zijn eigen rangorde zal opstaan, vers 23, maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn, bij zijn komst. En dan zijn degenen die van Christus zijn, bij zijn komst, dat zijn die ontslapen Corinthiërs. En dat ligt hij dan uit, en daarna laat hij zien wat die Corinthiërs, als ze opstaan, allemaal mee zullen maken, hoe Christus dan nog bij zijn wederkomst op aarde nog 1000 jaar zal regeren, het werk zal afmaken van de verlossing, wat er dan allemaal vervolgens zal gaan gebeuren, dat doet hij dan in de verse daarna. Daarna gaat hij ook nog zien, hoe de opstanding zal plaatsvinden. Dat doet hij vanaf vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Op die vraag gaat hij dan uitgebreid in, van hoe zullen dan die Corinthische gelovigen opstaan? En met wat voor lichaam komen die Corinthische gelovigen dan? Nou, dat laat hij dan in de verse daarna uitgebreid zien. De wijze van de opstanding. Hoe, wanneer, enzovoort, daar gaat hij op in. En daar hoort dit gedeelte, vanaf vers 50 tot 58... dat hoort daarbij, bij de beantwoording van die vraag. Vers 50, om daar maar mee te beginnen, van dat gedeelte wat we gaan behandelen. Vers 50 luidt, dit spreek ik evenwel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven, en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Ja, vers 50 is eigenlijk een conclusie van de verzen die daaraan vooraf gaan, vanaf zo ongeveer vers 44 tot 49. En laten we dan maar die uitspraak van hem begrijpen. Dit spreek ik evenwel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen koninkrijk God niet beërven. Ja, vers 44 tot 49 laat hij zien met wat voor lichaam de Korinthische gelovigen zullen opstaan. Vers 44. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levende ziel. De laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Dit spreek ik even van uit, broeders. Vlees en bloed, het stoffelijke, kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Het vergankelijke, die stoffelijke, ja, als stoffelijke beërf je de onvergankelijkheid niet. Zo hangen die versen met elkaar samen. Je hebt wel gelezen over dat natuurlijke, vers 44. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. En vers 46. Door het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. Steeds voor dat woord natuurlijke staat in het Grieks het woord psychikos, wat afgeleid is van het woord psyche, oftewel ziel. Een betere vertaling zou eigenlijk zijn, niet een natuurlijk lichaam hier, maar een zielijk lichaam. Dat zou een veel betere vertaling kunnen zijn. Want de mens, ieder mens, is een levende ziel. En wat wordt ook alweer met die ziel bedoeld? Met die ziel wordt bedoeld vlees en bloed. Daar wordt een lichaam mee bedoeld. Er is een zielijk lichaam. Dat is ook weer zo ingewreven door de Griekse filosofie en door de hele heidense leer. Niet dat de mens een levende ziel is, maar dat hij een ziel bezit. Iets aparts, helemaal van binnen. Maar zo spreekt de Bijbel er niet over. Toen de mens geschapen werd, laten we toch nog maar eens lezen in Genesis 2. Toen de mens geschapen werd, wat deed God? En let goed op wat God deed in Genesis 2 vers 7. Genesis 2 vers 7, waar staat, toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen, ja, letterlijk, beter vertaald, tot een levende ziel, zoals de Statenvertaling ook vertaalt. Dat woord wezen is ziel. Nepesh in het Hebreeuws. Let goed erop wat God deed. God formeerde dus uit de mens, uit de stof van de aardbodem. De mens is dus stof en zal ook tot stof vergaan. Maar wat deed hij? Wat blies hij in zijn neusgaten? Hij blies in zijn neus de levensadem. En wat maakt men er vaak van? Dat hij in zijn neusgaten een ziel blies. Maar hij blies er geen ziel in. Hij blies er levensadem in. En zo begon de mens te leven en werd hij een levende ziel. Dus we zijn eigenlijk allemaal levende zielen. En vanmorgen zijn we ook bijeen. Met zoveel, je kan ze tellen, zoveel levende zielen. En waar bestaat een ziel uit? Nou, als je de Bijbel verder volgt, overal. De mens is een ziel. Zijn lichaam, hij is compleet een ziel en zijn lichaam hoort daarbij. Hij is van vlees en bloed. En hij bezit, dat zegt Paulus ook, een zielijk lichaam. Dat hebben ze wel weer vertaald met een natuurlijk lichaam. Maar is eigenlijk niet helemaal correct. Het lichaam is psychikos. Een zielijk lichaam. En zo werd de mens een levende ziel. Adam is dus, om maar naar 1 Korinthe 15 weer terug te gaan. Adam is dus niet geestelijk. Laat Paulus zien. Adam is zielig. Hij is niet geestelijk, hij is niet, om het Grieks te zeggen, pneumatikos, maar hij is psychikos, zielig. En dan zit je met een probleem van een zielig mens, een zielig lichaam. Hè? Jij als levende ziel, zo kan je, hè, de eerste mens, vers 45, de eerste mens Adam werd een levende ziel, maar zit je met een probleem, een levende ziel, zo kan je als zodanig het koninkrijk Gods niet beërven. Vers 50, dit spreek ik even van uit, broeders, die staat boven alles verheven, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven, het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zo kan je nimmer het koninkrijk Gods binnengaan, in zo'n hoedanigheid. Daarom heb je nodig dat je niet een levende ziel blijft, dat je niet blijft in een natuurlijk lichaam, maar dat je opgewekt wordt, dat je niet stoffelijk blijft, maar dat je geestelijk wordt, dat je een geestelijk lichaam krijgt. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. En waarom kan dat? Omdat het geestelijke komt niet eerst met het natuurlijke, maar daarna het geestelijke. En we zijn niet afhankelijk van de eerste Adam, de eerste mens die uit de aarde stoffelijk is, maar gelukkig hangt dat af van de tweede mens, Christus, die uit de hemel kwam. En zoals ook de hemelse is, zoals Christus is, zo zijn ook de hemelse. En we krijgen dus een geestelijk lichaam, een hemels lichaam. En als zodanig, als je zo wordt opgewekt, kan je ook het koninkrijk Gods beërven en kan je ook de onvergankelijkheid beërven. Daar gaat het om. Dus Paulus maakt duidelijk, een opstanding der doden is absoluut noodzakelijk, beste Korintiërs. Sommigen geloven daar wel niet in, maar dat heb je nodig, want als jij als ziel, als levende ziel, kan het koninkrijk Gods niet beërven. Met een zielig lichaam kom je daar niet in, daar kan je de onvergankelijkheid niet mee beërven. Je zal moeten opstaan, die opstanding is absoluut noodzakelijk, in een geestelijk lichaam. In een hemels verheerlijkt lichaam. Alleen zo, als zodanig, ben je in staat het koninkrijk Gods binnen te gaan, het koninkrijk Gods te zien en dat te beërven. Wat daar natuurlijk de consequentie van is, is dat als je dat aan de Korintiërs schrijft, dat dan duidelijk is dat die ontslapen gelovigen allemaal dat moment zullen meemaken dat ze door Christus zullen worden opgewekt, dat ze een opstanding meemaken en dat ze dus bekleed worden met dat geestelijke lichaam, pneumatikos, waarmee ze het koninkrijk Gods kunnen binnengaan, kunnen zien en kunnen beërven. Maar wat gebeurt er dan met de levende? Want die levende Korintiërs die dan nog leven, als Christus wederkomt en het allemaal plaatsvindt, die zitten met een probleem. Want er zijn nog steeds mensen van vlees en bloed. Die zijn nog steeds in een zielig lichaam. Dat zijn nog steeds levende zielen naar de eerste mens. Hoe kunnen zij dan in vredesnaam, als Christus het koninkrijk Gods opricht, hoe kunnen zij dat koninkrijk Gods dan binnengaan? Ze kunnen onmogelijk als vlees en bloed, ze zijn vergankelijk, ze kunnen onmogelijk de onvergankelijkheid beërven. En daarom maakt Paulus in dat vers wat erop volgt, vers 51, een geheimenis bekend. Wat er gebeurt met die levende Korintiërs. En dat is natuurlijk ook een noodzakelijk iets dat moet gebeuren. En hij maakt bekend dat ze in een ondeelbaar ogenblik zullen veranderen. Laten we maar lezen, vers 51. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Hier zie je dus dat er daadwerkelijk iets zal veranderen aan de levenden. En dat de levenden zullen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Je ziet dan in vers 51 dat Paulus begint met de woorden zie. En eigenlijk zou je ook nog kunnen vertalen dat Griekse woord door het woord let op. Let goed op. Je zou ook kunnen vertalen met luister goed, attentie, opgelet. Opgelet, zie ik deel u een geheimenis mede. En dat gaat dus dat geheimenis over wat er met die levende, hij heeft uitgebreid al behandeld, wat met die gestorvene zal geschieden, met die ontslapen Corinthiërs. Maar nu behandelt hij wat er met de levende Corinthiërs zal geschieden. Ze zullen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Hij betreft dus een geheimenis. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Iets wat niet eerder bekend gemaakt was ten aanzien van de levende gelovigen, die nog in leven zouden zijn bij de wederkomst van Christus. En die dus geen deel zouden kunnen hebben aan die opstanding der doden, en die dus geen geestelijk verheerlijk lichaam, een geestelijk lichaam zouden ontvangen, geschikt voor het Koninkrijk Gods. We moeten wel ons realiseren dat ik expres zeg, hier wordt geopenbaard wat met de levende gelovigen, met de levende Corinthiërs, zou geschieden. Die dus nog zouden leven bij de wederkomst van Christus. We moeten niet vergeten dat men Christus in deze tijd, toen Paulus de Korintherbrief schreef, dat deze Corinthiërs en ook Paulus Christus wederkomst nog verwachten bij hun leven. Zo eindigt bijvoorbeeld ook de eerste Korinthebrief in 1 Korinthe 16, het volgende hoofdstuk en ook het laatste hoofdstuk, vers 22. Of eigenlijk misschien weer zelfs vers 23. Daar staat aan een woord als slotkreet Maranatha. Wat eigenlijk vertaald betekent Christus komt. Hè, de Messias komt. Maranatha. Christus komt. En zo kon Paulus ook zijn brief hier eindigen. Want hij wist de tijd is nog kort. Hè, om maar in de eerste Korinthebrief te blijven. Ga maar naar 1 Korinthe 7. Waarin hij dat zegt. 1 Korinthe 7. Vers 29. Vers 29, waar staat, dit bedoel ik broeders, de tijd is kort. He, en dan de consequentie daarvan, tenslotte laten zij die een vrouw hebben zijn als zonder vrouw, enzovoort, enzovoort. En hij raadt ook in het hoofdstuk 1 Korinthe 7 aan, wat vaak niet begrepen wordt, dat hij zei, omdat die tijd nog erg kort is, en vanwege de aanstaande nood, de aanstaande verdrukking, is er misschien wel wijs, ik geef maar mijn mening. Je hoeft het niet op te volgen, die geen verplichting, maar geef een goede raad, omdat die grote verdrukking voor de deur staat en Christus toch spoedig zal wederkomen. Vanwege die aanstaande nood, vanwege die verdrukking is het misschien wel beter om even niet te trouwen, niet te huwen. En die raad geeft hij dan. Want, dit bedoel ik broeders, de tijd is kort. En dan maar met de Hebreeënbrief te spreken, Hebreeën 10 vers 25... Want nog een korte tijd en hij die komt, hè, zal er spoedig zijn enzovoort en niet op zich laten wachten. En zo zijn er talloze teksten te vinden in al die brieven, die omstreeks de tijd van de handelingen geschreven zijn, die er allemaal op duiden dat Christus' komst spoedig voor de deur zou zijn. En dat het heel spoedig, heel snel plaats zou vinden, nog bij hun leven. Daarom spreekt Paulus hier over de levende en rekent zichzelf ook er vaak bij. Hè, zoals hij ook in de Thessalonicenzenbrief doet, 1 Thessalonicenzen 4, hè, de versen 13 tot en met vers 18, waarin hij hier ook op ingaat op die gebeurtenis en ook laat zien dat die komst, die wederkomst van Christus, spoedig voor de deur staat. De tijd is kort. Daarom gaat hij hier dit geheimenis bekendmaken. Het was actueel voor deze Corinthiërs. Alleen alles hing dus af, dat weten we wel, daar gaan we niet verder helemaal op in, maar alles hing dus af of het volk van Israël de Heere Jezus, de Messias, zou aanvaarden. Als dat zou geschieden, dan zou eigenlijk de Bijbelse profetie zijn vervolg snel krijgen en zou Christus wederkomen en zou de grote verdrukking daar al aan vooraf gaan. Al de tekstplaatsen die we eigenlijk hier behandelen in de eerste Korinthebrief, die duiden daar in feite op. Vaak wordt dat bij de uitleg van dit gedeelte uit het oog verloren en wordt het gedeelte, wordt deze hoop die Paulus hier bekend maakt aan de Korintiërs, wordt genomen als de hoop van de christenen voor vandaag. En vooral in de evangelische wereld wordt dat gedaan en wordt erg hierop gefocust. En ziet men niet dat deze hoop die hier in de handelingen er was, een hoop is die eigenlijk niet voor ons geldt. Anders zouden al die teksten die spreken over de tijd is kort, wat Paulus beter kunnen neerschrijven, de tijd is lang. En het duurt nog heel lang voordat Christus komt. En ga rustig maar trouwen hoor, want het duurt nog eeuwen voordat Christus wederkomt. Zelfs in 2009 is het nog niet geschied. Nee. Dat schrijft hij niet neer, want dat weet hij niet. De Bijbelse profetie en ook wat hem bekendgemaakt is, gaat er allemaal vanuit dat nog tijdens zijn leven Christus zou wederkomen op aarde. Daarom schrijft hij deze dingen op. Maar dat is allemaal uitgesteld, omdat Israël zich niet bekeerde en er een geheimenis, een heel ander geheimenis, een nieuw geheimenis, aan Paulus werd geopenbaard ten aanzien van de gemeente die wij nu met elkaar vormen, en werd ons ook een nieuwe hoop aangereikt die helemaal apart staat, een hele aparte opstanding die helemaal apart staat van de opstanding waar hier sprake van is en waar de Korintiërs ook in de toekomst deel aan zullen hebben. Er zijn dus meerdere opstandingen. Want ieder zal opstaan, zoals Paulus al eigenlijk al zei, ieder zal opstaan, vers 23, ieder in zijn eigen rangorde. Maar op ons, op onze opstanding, daar gaat Paulus in dit gedeelte helemaal niet in, want dat was nog niet geopenbaard en dat wist hij waarschijnlijk zelfs ook nog niet. Hij kende er maar één, en dat is deze opstanding bij zijn komst. Hè? Want dat moeten we ons wel vergewissen, vers 23... Maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn, bij zijn komst. Dat staat erbij, het geschiet bij zijn komst, bij zijn wederkomst, bij zijn parousia. En wat zal daar geschieden? In een ondeelbaar ogenblik, in het Grieks is een heel mooi woord, het woord atomos staat er eigenlijk. Atomos, wat betekent eigenlijk atoom? Het is vertaald met een ondeelbaar ogenblik. Men vond ook dat een atoom een element was wat men in die tijd in de wetenschap al over sprak. Ja, de Griekse wetenschap was al heel ver. Men sprak over een atoom dat het kleinste element was wat men kende. En dat kleinste element was ondeelbaar. Nou, dat is niet helemaal waar. Want later zijn we er wel achter gekomen dat een atoom weer bestaat uit elektronen, protonen, neutronen. En dat je wel degelijk dat ze kan scheiden met atoomsplitsing enzovoort. Maar in die tijd sprak men als een kleinste element, hè, waar alles uit bestond, dat waren atomen. En die waren ondeelbaar. En dat is de gedachte die erachter zit. En dat heeft de MBG-vertaling hier overgenomen. En zo hebben ze het vertaald in een ondeelbaar ogenblik. Hè, vers 52, bij de laatste bazuin. In een ondeelbaar ogenblik. Ja, dat woord, als je dat verder in het Grieks onderzoekt, bijvoorbeeld de Statenvertaling spreekt over een oogwenk, hè, zo snel, zo ongelooflijk snel vindt het plaats. Je kan het ook vertalen met bijvoorbeeld met een schittering bijvoorbeeld van een ster. Hè. Een kinderverhaal is vaak dat een ster knipoogt opeens, hè, naar de kinderen, in tekenfilms en noem maar op. Dat de ster een knipoogje doet. Dat is een schittering van een ster. Zo snel gaat het. Opeens als je kijkt naar de sterrenhemel, zie je ook opeens zo'n flonkering van zo'n ster. Die flonkert even. Zo snel geschiet het. Dat geeft allemaal weer. Het kan ook vertaald worden met de trilling van een snaar. Toen de tijd van een harp. Als je even aan zo'n snaar kwam, ting! En ging even die snaar trillen. Nou, de trilling van zo'n snaar. Het geluid wat hij voorbrengt. Zo snel geschiet het. Dat geeft. Ze zouden allemaal goede vertalingen op zich kunnen zijn. In een oogwenk. Hè, dat je even met je oog knippert. Zo snel in een ondeelbaar ogenblik. Is ook een goede vertaling. Atomos, hè, staat in het. In een atoommoment. Zo snel vindt dat plaats. Zo klein is eigenlijk dat moment wat plaatsvindt. Dan worden we veranderd, zegt Paulus tegen de Corinthiërs. Ja, wij worden niet veranderd in een ondeelbaar ogenblik. Zij worden veranderd in een ondeelbaar ogenblik. Dat was hun verwachting. Bij de wederkomst van Christus. Het zou ook plaatsvinden, staat erbij, bij de laatste bazuin. Deze verandering van de levenden en de opstanding van die ontslapen Corinthiërs in een onvergankelijk geestelijk lichaam, wanneer zou dat plaatsvinden? Bij de laatste bazuin. Ja, duidelijk is dat hier wordt gesproken over de laatste bazuin. Het is de laatste in een reeks. De laatste in een serie bazuinen die blazen, die geblazen worden. Nou, de enige serie bazuinen die je in het Nieuwe Testament kan waarnemen, die vind je in het Bijbelboek Openbaring. Daar vind je een hele serie van 7 bazuinen. Paulus maakt bekend, het is de 7e. Oftewel, hij zegt, het is de laatste. Ja, die laatste bazuin, die had hij het ook al over in 1 Thessalonicenzen 4. Lees er maar bij, 1 Thessalonicenzen 4. Waar staat in vers 15. Want dit zeggen wij met een woord des Heren. Wij levenden, daar heb je het ook al over de levenden en de ontslapen gelovigen. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, de parousia des Heren. Je mag dus deze gebeurtenis nooit loskoppelen van de komst van Christus. Het is verbonden, het vindt plaats bij die komst van Christus, bij die parousia. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heren zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel, bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij leven die achterbleven samen met hen op de wolk in een oogwenk weggevoerd worden, de Heren tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heren wezen. Je ziet het dus, vers 16, bij het geklank ener bazuin Gods, diezelfde bazuin, wat Paulus in de eerste Korintherbrief noemt de laatste bazuin. Die bazuin vind je ook al dus in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. Ja, wat doen heel veel evangelische bijbelverklaarders in onze dagen? Nou, die doen er alles aan om de bazuin van 1 Thessalonicenzen 4 en de laatste bazuin van 1 Korinther 15 te isoleren van de bazuinen van het Bijbelboek Openbaring. Ze proberen te zeggen van, deze bazuin is niet die bazuin, hè, de laatste bazuin van het Bijbelboek Openbaring. Waarom doen ze dat? Omdat ze zodra ze gaan toegeven dat deze bazuin van 1 Thessalonicenzen 4 en de bazuin hier van 1 Korinther 15, dat de laatste bazuin is, de 7e bazuin is van het Bijbelboek Openbaring, dat ze dan voor hunzelf gaan concluderen dat de gelovigen van vandaag dus door de grote verdrukking zouden moeten gaan. Want die 7e bazuin, wanneer blaast die? Die blaast helemaal in Openbaring, de laatste bazuin blaast aan het einde van de grote verdrukking. Dan pas wordt die laatste bazuin geblazen. En dat zou dan inhouden dat je zou moeten verkondigen dat de mensen van vandaag, als zij dit als hun hoop omarmen, dat ze dan de grote verdrukking moeten doorgaan. Nou, dat is een consequentie die aan de ene kant natuurlijk wel klopt, want het is natuurlijk zo dat de apostel Paulus wel degelijk leerde aan de Corinthiërs bijvoorbeeld, hebben we al gezien, de tijd is kort, de aanstaande nood, huw voorlopig maar niet, hij was ervan doordrongen dat ze de grote verdrukking wel degelijk zouden meemaken. En dat ze daar wel degelijk zouden doorheen gaan. Maar aan de andere kant veroorzaken deze evangelische uitleggers van de schrift in onze tijd, veroorzaken ze het probleem zelf, omdat ze deze hoop omarmen als hun hoop. Terwijl het hun hoop niet is. Het is de hoop van de gelovigen uit de handelingen. En die wisten dat ze die aanstaande nood, die grote verdrukking zouden meemaken. En ze verwachten ook dat ze in leven zouden blijven tot de komst des Heren. En dat ze mee zouden maken, dat ze veranderd zouden worden bij de laatste bazuin. En dat ze de Heren tegemoet zouden gaan in de lucht. Ja, ze veroorzaken dit probleem zelf, want ze hebben die opname, hebben ze helemaal, dat tegemoet gaan van de Heren in de lucht, dat hebben ze helemaal los willen wrikken van die parousia, van die wederkomst van Christus op aarde, wat een zichtbare wederkomst op aarde was. En ze hebben dat als een aparte gebeurtenis willen zien. Ze hebben dat naar voren geschoven en ze hebben gezegd, nee, dat vindt plaats voor de grote verdrukking. En daarom doen ze er alles aan om te zeggen, die laatste bazuin, oh nee hoor, dat is een hele andere bazuin dan de bazuin van het Bijbelboek Openbaring. Die hoort helemaal niet in die serie van die bazuinen plaats. En zeggen ook meteen, die bazuin hier, ach, dat moet je niet letterlijk nemen. Dat moet je figuurlijk nemen. Dat is een symbolische bazuin. Dat mag je nooit letterlijk nemen. Die draai geven ze aan deze teksten. Maar dat komt allemaal omdat zij die opname hebben ontwikkeld tot een eigen leer. Waarbij ze dan zeggen dat als dat plaatsvindt, dat de gelovigen worden verzameld hier op aarde en dat ze opgenomen worden in de lucht. En dat ze de Heren tegemoet gaan in de lucht. En dan vergeten ze dat hele woordje tegemoet gaan. Dan zeggen ze, nee hoor, ze worden zomaar de hele hemel ingetrokken. Ja, maar dat is niet de Heren tegemoet gaan bij zijn komst. Als je iemand tegemoet gaat bij zijn komst, had ik vanmorgen kunnen doen, terwijl u allemaal uit uw auto stapte. Ik had zo kunnen doen om u de weg te wijzen, bij wijze van spreken, omdat u voor het eerst in mijn huis komt hier, in een nieuwe locatie. Dat ik dacht, nou weet je wat doen, ik ga ze tegemoet. Nou ja, dan had ik u tegemoet gegaan, terwijl u naar mijn huis kwam. En zo gaan deze gelovigen ook de Heren tegemoet in de lucht, terwijl hij wederkomt op aarde. Ze gaan hem even tegemoet in de lucht. Ze gaan hem tegemoet in een verheerlijk lichaam. Maar wat maken de evangelische gelovigen ervan? Nee, het is gewoon een wegrukking tot helemaal in de hemel aan toe. En teksten die daarom weer spreken over de wegrukking van Christus, een openbaring voor Gods troon, als de zoon die geboren werd, ja, dan wordt het allemaal ingelegd dat het allemaal te maken heeft met zo'n gebeurtenis. Maar dat is dus niet correct. Christus, heeft zelf bekendgemaakt dat het een zichtbare wederkomst van hemzelf is op aarde. En hij ook spreekt van die bazuin. Dat kunnen we eigenlijk Christus niet ontnemen. Ga maar naar Matteüs 24, de bekende reden der laatste dingen van hem. Als je een toespraak van Christus wil beluisteren over zijn wederkomst, nou dan moet je naar Matteüs 24 onder andere gaan, waar hij aan zijn discipelen een hele aparte redenvoering geeft over de profetie, over de toekomst. En daar zegt hij in vers 30, en dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel, en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan, en zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uit der hemelen tot het andere. Je ziet, het bazuingeschal, dat is er. Het bazuingeschal des Heren is er. En die uitverkorenen, ja, die worden door zijn engelen verzameld. En wanneer geschiet dat? Wanneer klinkt die bazuin? Ja, die bazuin die klinkt als Christus zichtbaar wederkomt, op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. En wanneer vindt volgens Christus, in Matteüs 24, dit plaats, dat die bazuin klinkt? Wat betekent onder Israël verzamelen? Wat onder Israël betekent victorie? We overwinnen de vijanden, die ons verdrukken, die slaan we neer, die lijden de nederlaag. Wanneer klinkt dat? Nou, lees maar vers 21 eerst, van Matteüs 24. Vers 21 voor het verband, want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Dat is die grote verdrukking, die onherroepelijk komt, zoals er nooit geweest is vanaf het begin der wereld. En zegt hij in vers 29, terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemel zullen wankelen en dan zal het teken van de zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en ze zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid en hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. Wanneer vindt dat plaats, dat bazuingeschal? Terstond, vers 29, na de verdrukking dier dagen. Na die grote verdrukking, hè, die er zal zijn zoals er nooit geweest is van het begin de wereld tot nu toe. En dat er nooit meer wezen zal. Terstond na die verdrukking, ja dan komt Christus weer. Als de zoon des mensen, op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En zullen alle die uitverkoren zijn, met luid bazuingeschal, door die engelen worden verzameld. En dat is de hoop van de Corinthiërs. Dat is de hoop van de Thessalonicenzen. Dat is de hoop van Paulus in de handelingentijd. Dat Israël zich zou bekeren. En eigenlijk al deze profetieën hebben heel veel te maken met het volk van Israël. Dat moeten we niet vergeten. Daarom die laatste bazuin van 1 Korinthe 15 is de bazuin van Openbaringen 11. Laten we maar lezen. Openbaringen 11. Waar je een hele reeks, totaal 7 bazuinen, hoort dat die door engelen worden geblazen. En de laatste bazuin die door de engel geblazen wordt, is in Openbaringen 11, vers 15. En dat is dan de 7e engel die gaat blazen. Openbaringen 11, vers 15. En de 7e engel blies de bazuin. En luide stemmen klonken in de hemel, zeggende, het koningschap over de kosmos, over de wereld, is gekomen aan onze Here en aan zijn gezalfde. He, dus Christus de Messias. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten die voor God op hun troon gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God zeggende, wij danken u, Heer de God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleine en de grote en om te verderven wie de aarde verderven. Je ziet hier dat Christus zijn koningschap opneemt, dat die volkeren toornig waren geworden, dat ze zich willen wreken. Eigenlijk op Gods volk, het volk van Israël. Maar de tijd is gekomen voor zijn toorn, de tijd ook om de doden te oordelen. En daarvoor moeten de doden ook opstaan en om het loon te geven. Aan de profeten, aan de knechten, aan de heiligen, aan allen die zijn naam vrezen, of ze nou groot zijn of klein. En zo zie je dat er allerlei gebeurtenissen hier plaatsvinden als die laatste bazuin klinkt. He, je ziet dat hij grote macht staat er, dat hij in vers 17, daar danken ze ook de Heere God voor, dat hij grote macht opneemt en het koningschap aanvaardt. Christus heeft dat nog niet gedaan. Hij komt straks weder als de zoon des mensen op de wolken des hemels, met grote macht en grote heerlijkheid. En alle zullen hem zien. Het woord aarde, heb ik wel eens meer gezegd, is natuurlijk niet het woord aarde, maar eigenlijk het woord land, het woord gee. En die is eigenlijk van een veel kleinere proportie dan hier in deze teksten allemaal ten tonele wordt gevoerd. Hè. Het zijn niet de stammen der aarde, maar de stammen van het land die hun zich op de borst slaan. Het zijn de stammen Israëls en niet de stammen van deze aarde. Hè. Maar dat krijg je allemaal door verkeerde gedachten en verkeerde vertalingen. Goed, als we teruggaan naar 1 Korinthe 15... moeten we ons dus realiseren dat deze bazuin dus geen symbolische bazuin is, geen figuurlijke bazuin is. Het is de laatste bazuin. Als iets figuurlijks is, dan ga je dat ook niet de laatste noemen. Wat heeft dat nou voor zin? Dan heb je het over de bazuin klinkt. Want het is een figuurlijke bazuin. Nee, het is de laatste bazuin die klinkt. En al die bazuin die we gelezen hebben, of het nou is in Openbaringen 11, of in Matthäus 24, of in 1 Thessalonicenzen 4, of in 1 Korinthe 15 hier, die laatste bazuin. Het zijn allemaal letterlijke bazuinen. En je moet ons realiseren dat die bazuin in verband staat met de verlossing van Israël en de val van die vijanden, van de volkeren zijn toornig geworden. De volkeren die rondom Israël zich bevinden, hè, die zich met de antichrist proberen zich te vergrijpen aan dat volk. Nou, dat betekent straks de verlossing als die bazuin klinkt, de verlossing van Israël en de val van die vijanden. Lees maar bijvoorbeeld Jesaja, waar je ook al over die bazuin hoort. Jesaja 27. Jesaja 27, vers 13. Waar aan Israël door Jesaja wordt geopenbaard. Vers 13. En het zal ten dien dagen geschieden dat er op een grote bazuin geblazen zal worden. En zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de Heer op de heilige berg te Jeruzalem. Nou, deze bazuin, daar moeten we echt aan denken dat dit dezelfde bazuin is, die we ook over hebben leren spreken in deze andere teksten, in Thessalonicenzen, Openbaringen enzovoort, Matthäus enzovoort. Natuurlijk, deze bazuin vinden we bijvoorbeeld al in Leviticus. Lees maar eens in Leviticus 25. Dan zie je hoe groot de rol de bazuinen speelden in de geschiedenis en in de godsdienst van Israël. Leviticus 25, vers 9. Waar staat, en dat is wel bijzonder, want dat geeft allemaal de verlossing voor Israël weer. Vers 9 van Leviticus 25. Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand, op de tiende van de maand, op de verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land. En dan blijkt het hier nog over het jubeljaar te gaan. Gij zult het vijftigste jaar heilig en vrijheid in dat land afkondigen, voor al zijn bewoners een jubeljaar zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. Een jubeljaar zal dit vijfste jaar voor u zijn. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal vergezichten hoe er bazuingeschal zal zijn en hoe het voor Israël een jubeljaar zal zijn. Hoe het voor hun dan de grote verzoendag zal zijn, dat ze zich zullen verzoenen met de Heer Jezus Christus, hun Messias. Het zal een geweldige omschakeling zijn. Men zal terugkeren, ieder tot zijn bezitting, ieder tot zijn geslacht. De uitverkorenen zullen verzameld worden door de engelen. Ze zullen uit Assur komen, uit Egypte, tot waar ze verdreven zijn, in die grote verdrukking. Daar heeft dat bazuingeschal mee te maken. Het is gejuich. Zo lees je het ook in 1 Thessalonicense 4. Niet alleen bazuingeschal, maar ook gejuich. 1 Thessalonicense 4. Let dan op vers 16. Want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel. Er is dus een teken die aan hem gegeven wordt. Er klinkt dus een bazuin, maar er is ook het gejuich eigenlijk, het roepen van een aartsengel. Er is maar één aartsengel, Michael, maar hij juicht. Er is dus gejuich. Een bazuin klinkt. Ja, als je dat hoort, we zijn nu zondagavond begonnen met Jozua, waar denk je dan aan? Bij het bazuingeschal en bij het gejuich, bij het geroep. Dan denk je aan de overwinning van Israël als ze het beloofde land binnentrekken. Over welke stad? Waar staan ze bij in Jozua 6? Zoek maar op. In Jozua 6. Jozua 6, We staan dan voor de stad Jericho. Een enorme stad die ze moeten innemen. Het land zit vol met hun vijanden. En Jericho is het bolwerk, zou je kunnen zeggen, van die vijanden. En als je Jozua 6 dan neemt, vers 15, dan staat er: op de zevende dag echter stonden zij vroeg op, zodra de dageraad gekomen was, en trokken op dezelfde wijze zevenmaal om de stad heen. Alleen op die dag trokken zij zevenmaal om de stad heen. Toen de priesters bij de zevende maal op de horens bliezen, zeide Jozua tot het volk: juicht, want de Heere heeft u de stad gegeven. En als dat geschiet, ja, als je dat gejuich hoort, als je dat bazuigerschal hoort, ja, dat zijn echt Joodse gebeurtenissen die ook plaatsvinden in 1 Thessalonicenzen 4, wat dus er te maken heeft met de overwinning van het volk Israël en de val van de vijanden. Vers 5 van Jozua 6. Wanneer men op de ramshoorn de toon aanhoudt en gij het geluid van de hoorn verneemt, dan moet het gehele volk een luid gejuich aanheffen en de stadsmuur zal ineenstorten en het volk moet daarop klimmen, ieder recht voor zich uit. Ja, dat doen ze ook, vers 20. Het volk dan juichte, terwijl men op de horens blies, zodra het volk het geluid van de hoorn vernam, hief het een luid gejuich aan. En de muur stortte ineen en het volk klom de stad binnen, ieder recht voor zich uit en ze namen de stad in. Dus, dat zie je ook, die bazuin heeft niet alleen in de historie van Israël, in Jozua te maken, die bazuin en dat gejuich met de overwinning van Israël en de val van de vijanden, maar ook in de toekomst. En je mag dus eigenlijk 1 Korinther 15, 1 Thessalonicenzen 4 en ook Openbaringen 11 en Matthäus 24 niet loskoppelen van het volk van Israël wat er plaatsvindt bij de wederkomst van Christus te Jeruzalem. Matthäus is natuurlijk een Joods boek. Openbaring, als je het onderzoekt, is een Joods boek. En natuurlijk, in de tijd van de handelingen was Israël Ammi, niet Lo-Ammi, maar Ammi. In onze tijd is het Lo-Ammi, niet mijn volk, maar in die tijd was het mijn volk, Ammi. Alles concentreerde zich om het volk. De grootste groep in Thessalonica en ook de grootste groep in de Corinthiërs, ja, dat waren de kern, waren de Joodse gelovigen die het geloof gekomen waren in de Messias. Daar hing alles aan vast, aan het volk van Israël. En ook deze profetische gebeurtenissen en de hoop die Paulus in zijn brieven openbaart. Ook de Hebreeën, brief. Nog een korte tijd. En hij die komt zal er zijn en die niet op zich laten wachten. De Hebreeën notabene geschreven aan Hebreeën, aan Joden. Goed, wat geschiet er dan? Hoe laat leven we? Ja. Het is nog een klein stukje. Ik zal het niet te lang maken. Wat geschiet er dan? Vers 52. Dan staat er dus in vers 52. Bij die laatste bazuin, als die bazuin zal klinken. Wat gebeurt dan? Nou, de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. En let nu goed op wat hij gaat doen. Vers 53. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft. En dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft. Zal het woord werkelijkheid worden enzovoort enzovoort. Let er in die twee versen, vers 53 en 54 op. Hij doet steeds twee dingen. Hij zegt, hij heeft het over het vergankelijke. Vers 53 moet onvergankelijkheid aandoen. Dan heb je over iets wat tweede is. En het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dus herhaalt hij in vers 54 weer twee zaken. Zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft. En het sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft. Weer twee dingen. Waarom doet hij dat? Hij heeft natuurlijk in dit gedeelte het over twee groepen mensen. Hij heeft het over de ontslapen Corinthiërs. Die zullen opstaan. En daar geldt voor. Eigenlijk, dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. Ja, ze zijn vergaan. He? Als je die mensen ziet in een graf, ja, die zijn vergankelijk, die zijn vergaan. Die moeten onvergankelijkheid aandoen. Maar je hebt nog een andere groep, de levende Corinthiërs. Ja, die zijn sterfelijk. En daarom schrijft hij er ook nog bij, dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Daar spreekt hij over twee verschillende dingen. De ene heeft dus te maken eigenlijk met de ontslapen Corinthiërs, die zijn vergaan. Aan de andere kant heeft het te maken met die sterfelijkheid. Wij zijn sterfelijk, maar daar moet onsterfelijkheid aan doen. Wij levenden zullen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. En als dat dan geschiet, dan haalt hij Jesaja aan. Er staat ook bij mij als een nootje in de vertaling, Jesaja 25 vers 8. Ja, daar komt het vandaan, daar heeft hij het uit overgenomen. Zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is? Het is geschreven door Jesaja. De dood is verzwolgen in de overwinning. Ja, dan pas is de dood overwonnen. Die laatste vijand waar die hier in 1 Korinthe 15 al over sprak, in vers 26, de laatste vijand die ontroond wordt is de dood. Maar die dood zal overwonnen zijn, zodra de ontslapen Korinthiërs zullen opstaan in een geestelijk lichaam, en ook de levende Korinthiërs zouden worden veranderd in een ondeelbaar ogenblik, en zouden overkleed worden met een geestelijk lichaam. Dan haalt hij nog Hosea aan, vers 55, Hosea, dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Dat is een aanhaling die hij doet uit Hosea. En als je Hosea zou opzoeken, doen we niet, maar het is een aanhaling. Bij mij staat er ook weer een nootje bij in de vertaling. Er wordt genoemd Hosea 13 vers 14. Nou, daar is ook een aanhaling van. Alleen de aanhaling is niet helemaal compleet. Want Hosea heeft dood, waar is uw overwinning? Graf, waar is uw prikkel? Sommige vertalingen hebben dan ook hel, waar is uw prikkel? Waar beter zou vertaald zijn, graf, waar is uw prikkel? Maar Paulus heeft het hier niet over dood, waar is uw overwinning? En dan niet over graf, waar is uw prikkel? Maar hij schrijft dan erover dood, waar is uw prikkel? Hij spreekt dus de dood persoonlijk aan. Omdat in 1 Korinthe 15 de dood de laatste vijand is. En over die vijand wordt overwonnen. De dood is verzwolgen in de overwinning. En hij houdt het dus bij de dood. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Ja, we weten allemaal hoe die dood een prikkel, hè, waar die prikkel des doods is. Dat woord prikkel is een beetje voor ons moeilijk te vatten, vaak in de praktijk. Dan denk je van, ja, dood, waar is uw prikkel? En dan gaat hij nog door in het volgende vers, 56. De prikkel des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. De prikkel des doods is de zonde. Hoe moet je die prikkel nou opvatten? Nou, het zou misschien in onze vertaling beter zijn als je zou vertalen, dood, waar is uw steek? Dan zouden we meteen begrijpen. Dood, waar is uw steek? En dan moet u denken aan een steek van een wesp. Of een steek van een bij. Ja, die heeft een angel. En dan kan die mee steken. Er zijn er veel meer dieren die je kunnen steken. Dood, waar is uw steek? En dan zou je eigenlijk moeten vertalen, vers 56, dat zou makkelijker zijn. De doodsteek is de zonde. De steek des doods, de doodsteek is de zonde. En dat is ook zo. We weten uit Romeinen 5 vers 12 dat de zonde is de wereld binnengekomen en door de zonde de dood. En de dood is vervolgens tot alle mensen doorgegaan. Hè? De doodsteek is de zonde. Die dood is er niet zomaar gekomen, die dood is gekomen door de zonde. En de zonde die brengt de dood met zich mee. En wij zijn zondaren. En daarom, ja, heeft de Heer daar Adam en Eva voor gewaarschuwd, voor die doodsteek, voor de zonde. Want de zonde brengt dat met zich voort. Maar die wordt overwonnen. Weet u ook nog wat de kracht der zonde is? Ja, de kracht der zonde is de wet. Want zonder de wet zou je dan zonde kennen? Nee, zonder de wet zou je geen zonde kennen. En Paulus legt zo'n mooie Romeinen 7 uit, vanaf vers 7 tot en met vers 11... Dat hij zo mooi laat zien, dat hij door de wet de zonde heeft leren kennen. Als het gebod er niet zou zijn geweest, gij zult niet begeren. Ja, hoe zou die dan hebben geweten dat je niet begeren mag? Maar hij zegt, ja, door die wet, door dat gebod, begon juist de zonde in mij te leven. En in plaats van dat de wet mij hielp en dat de wet de weg des levens was, die tot het leven leidde, leidde de wet tot de dood. En zo werkte de wet in mij. Ja, de kracht der zonde is de wet. Als de wet erbij komt en je gaat je proberen te houden aan Gods norm, ja, en aan Gods geboden, ja, dan kom je tekort en dan sterf je. Daarom de doodsteek, hè, hoe de dood in ons leven is gekomen en hoe we de doodsteek hebben gekregen, dat komt door de zonde. En dat we weten dat we zondaren zijn, kom je gelijk achter als je Gods norm, Gods wet, hè, Gods geboden erbij had, dan gaat die zonde die gaan leven. De kracht der zonde is de wet, maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Nou, het is Christus die ons gelukkig de overwinning geeft. Laten we daarvoor toch even teruggaan naar Romeinen 8. Naar de Romeinenbrief. Maar gelukkig, nadat Paulus heeft moeten erkennen, laten we maar zien, de kracht der zonde is de wet. Vers 7 van Romeinen 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. Immers ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben. Indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven. Maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Want de zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid en door middel daarvan gedood. Ja, de kracht van de zonde is de wet. De wet veroordeelt je. En Paulus laat in Romeinen 7 zien hoe hij die regel dan vindt, met die wet in zijn handen, dat die wet helemaal niet ten leven leidt. Vers 21... Romeinen 7, ze vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Maar naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijdt voor tegen de wet van mijn verstand. En mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ja, dan krijg je die uitroep, die hij ook doet hier in 1 Korinthe 15. Gode zij dank door Jezus Christus onze Heer. Ja, die geeft hem die overwinning. Vers 57 van 1 Korinthe 15. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. En hij noemt hem de Heer Jezus hier in zijn volledige tijd. Met zijn drie namen. Hij is Heere, hij is Jezus en hij is Christus. Die geeft ons de overwinning. En dat spreekt hij zo ook uit in Romeinen 8 vers 2, want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En diezelfde geweldige uitspraak, Gode zij dank door Jezus Christus onze Heer, omdat hij ons vrijmaakt van de wet der zonde en des doods, dat geeft hij ook weer in vers 57, maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. Die dood zal overwonnen worden. En wanneer zal die overwonnen worden? Ja, bij de opstanding. En voor de Korintiërs die dan zouden leven, ja, nog bij hun leven, dan zouden ze overkleed worden. Dan zouden ze ook een geestelijk lichaam ontvangen. Veranderd worden in een ogenblik. En dan zou er de uitroep zijn, dood, de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw steek, uw doodsteek? En omdat het zo is, omdat dus de opstanding der doden absoluut noodzakelijk is om uiteindelijk zo het koninkrijk Gods binnen te gaan, de onvergankelijkheid aan te doen, de overwinning over de dood zo persoonlijk mee te maken, Daarom is er nodig dat er een opstanding der doden zal plaatsvinden. Dat is de bewijsvoering van Paulus hier in 1 Korinthe 15. En dan besluit hij daarom ook met vers 58, het laatste vers. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, ten alle tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet te vergeefs is in de Heren. En dat moeten we niet vergeten. God is een beloner, hebben we gezien in Openbaring 11 bij die laatste bazuin. Hij zal zijn knechten belonen. Hij zal de heiligen belonen, de kleine, de grote, alle die zijn naam vrezen. En al gauw is er de gedachte, als je zegt er is geen opstanding der doden, dat ze helemaal niet plaatsvinden, zoals sommige Korintiërs geloven, dan krijg je al snel het idee, zoals die Korintiërs zich hadden eigen gemaakt, die Paulus uitspreekt in vers 32b, lees maar mee, 1 Korinthe 15, vers 32b. Indien er geen doden worden opgewekt, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Nou, dat hadden die Korintiërs zich eigen gemaakt. Die hielden helemaal niet rekening mee dat God een beloner is. En dat God loon zal uitbetalen aan allen die voor hem werken. En dat herhaalt Paulus hier ook. Daarom, mijn geliefde broeders, wees dan vastig onwankelbaar, ten alle tijde overvloedig. Waarin? In het werk des Heren. Hij denkt aan zijn arbeid. Weet u dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heren. God is een beloner. Arbeid loont bij de Heer. En dat moet je nooit vergeten. En dat was eigenlijk een beschaming van de Korintiërs. Dat ze eigenlijk alleen maar leefden bij het hier en nu. Indien er geen doden worden opgewekt, laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dat was eigenlijk een slogan. Vers 33, misleid u zelf niet, slechte omgang, bederft goede zeden, kom tot de rechte nuchterheid en zondig niet langer. Want sommigen hebben geen besef van God, tot uw beschaming moet ik dit zeggen. Ja, mensen met wie je omgaat, Korintiër, die geloven dat de mens een onsterfelijke ziel bezit, dat hij helemaal geen opstanding nodig heeft. Die denken, laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Die hebben geen besef van God. Die doen ook alles wat God verboden heeft. En jullie Korintische gemeenten doen dat ook. Vliet de hoerij. Er komen zonden in jullie gemeenten voor. Die zijn hemelschreiend. En als je hoofdstuk na hoofdstuk hier leest, en dat hebben we gedaan, en je gaat lezen 1 Korinthe 4, vers 16, 17 en 18, 1 Korinthe 5, vers 1, 2 en 3, vers 13, ook nog 1 Korinthe 6, vers 18, 19 en 20, 1 Korinthe 7, vers 1 en 2, en ga maar door, en ga maar door. Het zijn allemaal waarschuwingen. Er komen allemaal zonden voort in deze gemeente. Omdat ze eigenlijk van het standpunt uitgaan dat de mens een onsterfelijke ziel bezit. Dat er helemaal geen opstanding der doden plaats zal vinden. Dat hij helemaal niet ter verantwoording zal worden geroepen. Dat de doden niet zullen worden geoordeeld zoals in Openbaring 11 staat. En dat er geen loon zal zijn en geen oordeel zal zijn. En nee, zegt Paulus, wees standvastig, onwankelbaar. En ook wij dienen zo te zijn. Standvastig, onwankelbaar. Onwankelbaar zou je misschien beter vertaald zijn met het woord onbewegelijk. Je moet niet bewegen. Je moet niet meebewegen. Tegenwoordig is er zo de prediking van dat je flexibel moet zijn met de wereld. En dat je maar een beetje moet meebewegen. Of dat je bewegelijk moet zijn met andere gelovigen die andere ideeën erop nahouden. Dat we een onsterfelijke ziel bezitten. Ach, dan moet je maar een beetje flexibel meebewegen. En een beetje toegeven aan dat soort gedachten. En ruimte laten voor dat soort gedachten. Nee, zegt Paulus, wees standvastig, onwankelbaar. Niet bewegen. Paul blijven staan voor het evangelie. En geen water bij de wijn doen. Daar roept hij toe op. En dat is goed te doen. En als laatste wil ik nog zeggen over die gedachte. Zoek dat maar eens op. Die gedachte dat een mens een onsterfelijke ziel zou bezitten. Zoek maar eens op Genesis 3 en dan eindigen we. Genesis 3. Vers 22. Want wat hebben we nou eigenlijk gelezen in 1 Korinthe 15? Ja, dat sterfelijke onsterfelijkheid moet aandoen. Maar waarom moet dat dan aandoen als je al onsterfelijk bent? Nou, het was iets wat in Gods oog een gevaar was, wat dreigde, toen de mens gezondigd had, dat hij onsterfelijkheid ging aandoen. Lees maar, Genesis 3, vers 22. En de Heere God zeide, zie, de mens is geworden als onze. Een door de kennis van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Toen zond God, de Heere God, hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. God stond dus niet toe. God kon dus niet toelaten dat de mens van die boom des levens zou nemen en werkelijk onsterfelijk zou worden. Een onsterfelijke zondaar. Dan zou die onmogelijk kunnen worden geholpen. En vergeet niet, de mens is niet onsterfelijk. Anders zou hij nooit als sterfelijke onsterfelijkheid moeten worden aangedaan. Dat zal geschieden bij de opstanding. En er is maar één die onsterfelijk is. En dat is de Heere God. Hij is alleen onsterfelijk. En Paulus laat dat maar in één tekst zien. In 1 Timotheüs 6 vers 15 en 16. Dat is de enige keer dat het woord onsterfelijkheid nog een keer voorkomt in de schrift. We gaan met elkaar danken.